Goedemorgen. We denken in deze jaarthemadienst na over het thema vervuld van de geest van God. De jongeren hebben vrijdag nagedacht over hoe dat nu precies zit met de drie-eenheid. Vader, Zoon en Geest. Hoe hebben jullie dat ook weer uitgelegd? Weet iemand dat nog? Altijd moeilijk te begrijpen, hè? God drie in één. Eén God en toch drie personen. Dan is er een voorbeeld genoemd. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Fine weet het. Het wordt je zomaar in de schoenen geschoven, Fine. Ik weet in ieder geval wel iemand die het weet. H2O. Water.
Toen heb ik eerst een glas water ingeschonken. En daarna een glas met heet water, waar heel veel stoom vandaan kwam. En toen had ik ook nog ijsblokjes bij. En dat was allemaal water.
Drie vormen van water. Alle drie water, maar tegelijkertijd ook weer verschillen. Vader, Zoon en Heilige Geest. Vandaag denken wij vooral na over die derde persoon van de Godheid. Dankjewel Tineke voor je toelichting. De derde persoon van de Godheid, de Heilige Geest. En we gaan samen drie gedeelten lezen. We beginnen in Johannes 14. Daarna gaan we naar Handelingen 13. Kijken we weer even naar de gemeente van Antiochië. De gemeentes die we bestuderen met ons jaarthema. En dan gaan we naar Efeze 3. Dat is een gebed van Paulus om de werking van de Heilige Geest in de gemeente. Johannes 14 gaan we beginnen. En ik lees vanaf vers 15 tot en met 17. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe. Dan naar Handelingen hoofdstuk 13. Handelingen 13, vers 1 tot en met 4. Waar we de Heilige Geest aan het werk zien in de gemeente. En er waren in Antiochië, in de gemeente aldaar, enkele profeten en leraars, namelijk Barnabas, Simeon, die Niger genoemd werd, Lucius van Cyrene, Manahan, die met Herodes de Viervorst opgegroeid was, en Saulus. En terwijl zij de Heere dienden en vasten, zei de Heilige Geest, zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij, en nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. Zij dan, uitgezonden door de Heilige Geest, vertrokken naar Seleucië en voeren vandaar naar Cyprus. En dan Efeze hoofdstuk 3. Vanaf vers 14. Efeze 3 vanaf vers 14. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is en u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu, die bij machten is, te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Hem zij de heerlijkheid, in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. Laten we kort nog bidden. Dank u, Vader, dat we uw woord hebben als een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Zo hebben we net zingend beleden. En nu hebben we uw woord gelezen en we willen u bidden dat u door de kracht van de Heilige Geest, waar we vandaag over nadenken, uw woord diep in ons binnenste draagt, zodat we veranderen naar het beeld van Jezus Christus. Wilt u mij helpen bij het uitleggen en wilt u ons allemaal helpen bij het luisteren naar uw woord in Jezus' naam. Amen. Ik wil vandaag met u vier vragen overdenken. Als we het hebben over de vervulling met de Heilige Geest, is het goed om eerst na te denken, wie is de Heilige Geest? Ten tweede, hoe en wanneer ontvang je de Heilige Geest? Het is wel goed om daar met elkaar over na te denken. Ten derde, onze houding ten opzichte van de Heilige Geest. En tot slot, effecten van de vervulling met Gods Geest. En je zou eraan toe kunnen voegen, in de gemeente. Want ons jaarthema heeft alles ook met de gemeente te maken. De eerste twee vragen zijn wat meer vragen die gaan over ons hoofd. Hè? Wat leert de Bijbel over deze dingen? De derde en de vierde vragen raken wel ook onze hart en onze handen, als je dat al kan scheiden. Wie is de Heilige Geest? Ik zei het net al, de derde persoon van de Godheid, waar soms ook toch wel de meeste vragen over zijn. De Vader kunnen we ons een redelijke voorstelling bij maken. De Zoon misschien nog iets meer, zeker ook omdat hij mens geworden is. Maar wie is nu de Geest, de Heilige Geest? Nou, allereerst denk ik dat het heel goed is om vast te stellen dat de Heilige Geest een persoon is. De Bijbel beschrijft de Heilige Geest niet als een mystieke kracht of een onpersoonlijk wezen, maar een persoon. Waarom? Hij wordt als persoon in de Bijbel aangeduid. Hij wordt bijvoorbeeld genoemd Hij. Hij zal de wereld overtuigen van zonde. Hij zal u de weg wijzen. Dat is een persoonlijk voornaamwoord. Ten tweede, de Heilige Geest heeft volgens de teksten van de Bijbel een wil, een verstand en een gevoel die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. De Geest wil iets. Tweede, een verstand. Zo kent niemand de dingen van God dan de Geest van God. De Geest van God kent. Met andere woorden, hij heeft verstandelijke vermogens. En de derde tekst die je hier nog zou kunnen noemen, die staat niet op de PowerPoint, die beschrijft ook zijn gevoel. Efeze 4 vers 30, bedroef de Heilige Geest van God niet. De Heilige Geest kan bedroefd worden. Hij heeft emoties. Wil, verstand en gevoel. Dat past bij een persoon. Ten derde, de Heilige Geest wordt beschreven als een persoon die dingen doet die alleen een persoon kan doen. Bijvoorbeeld, de Heilige Geest onderzoekt. De Heilige Geest spreekt, hij pleit, hij getuigt, hij onderwijst en hij leidt. Deze werkwoorden van onderzoeken tot leiden, die verwijzen allemaal ontegenzeggelijk naar een persoon. Wie is de Heilige Geest? De Heilige Geest is een persoon in de Godheid. Ten tweede, de Heilige Geest is God. Er is in de kerkgeschiedenis best wel wat om te doen geweest. Daar kun je de Heilige Geest nu zien als God. Is hij niet eerder gewoon een kracht van God? In de Bijbel wordt de Heilige Geest God genoemd. Handelingen 5 vers 3, daar gaat het over de zonde van Ananias en Safira. En daar zegt Petrus, waarom hebt u God verzocht? En een vers later, vers 5, staat het, waarom hebt u tegen de Heilige Geest gelogen? Dat wordt gezien als één en dezelfde. Liegen tegen de Geest is liegen tegen God. En ook Romeinen 8 vers 9 noemt de Geest van God, de Geest van Christus. Tweede, de Heilige Geest wordt in de Bijbel goddelijke eigenschappen toegeschreven. Hij is de eeuwige Geest, de alomtegenwoordige Geest, de almachtige Geest, de alwetende Geest, de Geest die de waarheid is en de Geest die schept. Als je deze eigenschappen op een rijtje zet, kan je maar één conclusie trekken. Deze persoon is God. En ten derde, De Heilige Geest wordt in één adem met de Vader en de Zoon genoemd. Als je opgevoed bent in de kerk en bekend bent met je Bijbel, dan ken je die teksten. Bijvoorbeeld het zendingsbevel, ga dan heen, onderwijs al de volken, doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is een triniteitsformule, een drie-eenheidsformule, waarbij gezien wordt dat de Heilige Geest net zozeer God is als de Zoon en de Vader. En natuurlijk ook die bekende zegen uit 2 Korinthe 13. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Ook zo'n triniteitstekst die bewijst dat de Heilige Geest God is. Waarom zeg ik dat vanmorgen? Nou, omdat het goed is dat we praten over het wezen van God. Als we het hebben over de vervulling met de Heilige Geest. De Heilige Geest is een persoon en de Heilige Geest is God. En ten derde, en daarmee beschrijf ik eigenlijk een hele belangrijke rol van de Heilige Geest. Hij is de vervanger van de Heer Jezus op aarde. Toen de Heer Jezus bijna naar de hemel ging, vlak voor zijn lijden en sterven, sprak hij open met zijn discipelen over de weg die hij zou gaan. Ik ga lijden, ik ga sterven, ik zal opstaan, maar ik zal uiteindelijk naar mijn Vader gaan. Maar, wij hebben dat gelezen in Johannes 14, ik zal jullie een andere trooster geven. Ik ben een trooster, maar er komt straks een andere trooster. De Heilige Geest. En die zal mij vervangen hier op aarde. Ik ben niet meer lichamelijk bij jullie. Ik ben in de troon bij de Vader. Maar ik stuur mijn geest. En dan wordt het beter dan nu. Het is nuttig voor u dat ik wegga. Waarom is het nuttig? De Heer Jezus kon maar op één plaats tegelijk zijn. Hij was gebonden aan een lichaam. Als Jezus in Jeruzalem was, was hij niet in Hebron. Maar de Heilige Geest is overal daar waar mensen hun harten onderwerpen aan hem. Daar is hij. Hij is de vervanger van de Heer Jezus op aarde. Hij neemt de plaats van Jezus in. Jezus zei deze bijzondere tekst. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe. En ik geloof dat deze tekst ten diepste vervuld wordt in de uitstorting van de Heilige Geest. Ik kom weer in de persoon van de Heilige Geest naar jullie toe. En ik zal woning bij jullie maken. Nu ben ik bij jullie, maar dan ben ik door mijn geest in jullie. En de Heilige Geest, hij is, dat vind ik heel mooi. Als Jezus daar de komst van de Heilige Geest aankondigt, broeders en zusters, dan wil hij hem vooral introduceren als de trooster. In het Grieks de parakleet. Ik denk dat veel van ons dat woord wel kennen. Dat is de advocaat, de pleitbezorger, degene die erbij is, degene die ons troost. Jezus sprak, hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Wat een prachtige gedachte. De geest van God die nooit meer van een kind van God wijkt. Hij blijft bij u tot in eeuwigheid. Heb je daar wel eens een streepje onder gezet in je Bijbel? Tot in eeuwigheid is de geest van God bij ons. Oké, de tweede vraag van vanmorgen. Hoe en wanneer ontvang je de Heilige Geest? Misschien eventjes een beetje een heilshistorische lijn. In de kerk mag je ook wat leren, hè? En misschien leert u daar helemaal niks meer van, maar misschien herhaal ik dan wat dingen die u al weet. In het oude verbond, je zou kunnen zeggen tot de dood van de Heer Jezus Christus, zien we dat de geest van God vooral op mensen is. Bijvoorbeeld op Simson, op David, op Saul, op mensen die een bepaalde taak, een bepaalde roeping hadden in de dienst van God. De geest van God op mensen. Jezus kondigt in zijn leven de komst van de Heilige Geest aan, dat die in mensen zou gaan wonen. Bijvoorbeeld die tekst uit Johannes 7. Stromen van levend water zal ik in jullie zullen uit jullie binnenste komen. En Handelingen 1 vers 8, waar staat dat de Heilige Geest zal komen en dat ze hun getuigen zouden zijn. Dus Jezus heeft gezegd, de Geest van God is vanaf de schepping betrokken op mensen, is op mensen, maar straks als ik weg ben, als ik in de hemel ben, stort ik mijn geest uit en dan komt hij in mensen wonen. Je zou kunnen zeggen, Jezus kondigt een verdiepend werk van de Heilige Geest aan. Er is een verschil tussen het werk van de Geest in het oude en het werk van de Geest onder het nieuwe verbond. En dat is ook gebeurd. We kennen het verhaal, Handelingen 2, op het Pinksterfeest, eigenlijk moet ik zeggen het Joodse wekenfeest, stortte Jezus zijn geest uit in de gelovigen. En dat hebben ze geweten. Dat hebben ze geweten. Lees Handelingen 2. Ook wel genoemd de doop met de Heilige Geest. Op die bewuste dag. Op die 50ste dag. Pentekost betekent 50ste. Vervulde God zijn belofte zoals al door de profeet Joël was gedaan. En dat werd ook door de discipelen herkend. De Geest van God is uitgestort. Ze werden gedoopt in de Geest. De Geest van God kwam in hen wonen. En daarmee werden ze ook samen het lichaam van Christus. Het is een hele bekende tekst en ook een hele belangrijke tekst als je het over de Heilige Geest hebt. 1 Korinthe 12 vers 13. Dat wij allen van één geest doordrenkt zijn. Het zij dat wij Joden, het zij dat wij Grieken, het zij dat wij slaven, het zij dat wij vrije zijn. Wij allen zijn van één geest doordrenkt. De Geest van God is gekomen, heeft iedere gelovige in de geest gedoopt en hij heeft ze tot één lichaam gevormd. Jood en heiden die samen met de Heer Jezus als hoofd in de hemel het lichaam van Christus vormen. Later, en dat is denk ik voor ons heel erg van belang, want wij waren er niet bij op dat Pinksterfeest in Jeruzalem. Later schrijft Paulus dat ieder die tot geloof komt de Heilige Geest ontvangt. Ik lees even één tekst voor die daar tussen haakjes staat. Efeze 1 vers 13. Daar zegt hij, in hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Wat is er gebeurd? Mensen zijn verzegeld met de Heilige Geest. Wanneer? Toen u tot geloof kwam. Toen je tot geloof kwam, toen je voor het eerst je knieën boog voor de Heer Jezus Christus, is de Heilige Geest in je komen wonen. Hij heeft je, je moet eigenlijk zeggen, hij heeft je christen gemaakt. De Geest van God heeft je wedergeboorte gegeven. Daardoor heb je de Heer Jezus leren kennen. Weet je dat je zonden vergeven zijn? Dat is allemaal het werk van de Heilige Geest. En vanaf dat moment woont Gods Geest in je. Ben je een woning van God in de Geest. Dat kan je, de Bijbel beschrijft de Heilige Geest als de inwoning van de Geest. De verzegeling met de Heilige Geest. De Heilige Geest als een onderpand. En de Heilige Geest die je onderdeel maakt van het lichaam van Christus. Dit allemaal, lieve broeders en zusters, kunnen we omschrijven als de doop in de Heilige Geest. De doop in de Heilige Geest. Je zou kunnen zeggen een eenmalige gebeurtenis als iemand tot geloof komt. De Geest van God komt in je wonen en maakt je onderdeel van het lichaam van Jezus Christus. Ik onderstreep nog een keer. Gods Geest woont dus blijvend in ons. Even een persoonlijke woord. Toen ik net tot geloof gekomen was, wilde ik voor de Heer leven en had ik een verlangen om hem te dienen. Maar soms, als ik bij hem wegging, of als ik in zonde viel, of als ik terugviel in een oud patroon, dan kon ik me zo intens beroerd voelen. Omdat ik dacht, het hele mooie wat God in mijn leven heeft gedaan, dat lijkt weer helemaal onder spanning te staan. En ik vroeg me af, waar is de Heilige Geest nu? Is hij niet vooral daar als ik in gehoorzaamheid en in overgave en in aanbidding leef, maar waar is hij op mijn slechtste dag? Ik vind het zo mooi dat de Heer Jezus heeft gezegd, nee, hij zal bij u blijven tot een eeuwigheid. Als de Heilige Geest jou genomen heeft en je ogen gericht heeft op Jezus Christus en je uit Adam heeft gehaald en je, let op die prachtige woorden, in Christus heeft geplaatst. In Christus, dat is het refrein van de brieven van Paulus. We zijn in Christus, dat heeft de Heilige Geest gedaan. Hij heeft ons uit Adam gehaald en in het leven van de Heer Jezus geplant. Dan is dat een onomkeerbare daad. Hij blijft bij u tot een eeuwigheid. En dan is de Geest ook de bewoner van je leven. Dan heb je de doop met de Heilige Geest ontvangen. Een eenmalige daad van God om je in het lichaam van Christus te dopen. Paulus zegt in Romeinen 8 vers 9... Als iemand de geest van Christus niet heeft, ben je niet van hem. Wat Paulus eigenlijk zegt hier, en dat is heerlijk verhelderend. Hij zegt, als je een christen bent, dan heb je de Heilige Geest ontvangen. En heb je de Heilige Geest niet ontvangen, dan ben je geen christen. Want een christen word je alleen door het werk van de Heilige Geest. En als je door de Geest genomen bent en in Christus geplant bent, dan woont de Geest van God in je. Dat betekent dat iedere christen, ieder die hier vanmorgen beleidt, ik heb de Heer Jezus leren kennen, vanmorgen God kan danken op zijn knieën. En kan zeggen, ik dank u dat Gods Geest voor eeuwig in mij woont. Dank u wel, Heer, dat u op mijn beste dag bij mij bent, maar ook op mijn slechtste dag. Dat u niet van mij wijkt, dat u in mij woont. Voor de mensen die afgelopen woensdag op de Colossenzenstudie waren, Christus in ons, de hoop op de heerlijkheid. Hier heb je hem. Dat is wat het Nieuwe Testament heel vaak Christus in ons noemt. En dat is een hele goede situatie. Wij denken toch vaak, de Heer Jezus is in de hemel. En wij als christenen, wij ploeteren hier op de aarde. Maar dat is echt niet goed gedacht. Dat is echt, je kunt 's morgens uit je bed opstaan, hoe je je ook voelt. En je kan je tot God richten en zeggen, ik dank u dat u in mij woont. Dat ik een woning van God ben in de geest. Wat het heilige der heiligen was in het oude verbond waar God woonde, waar de priester 1 keer per jaar kon komen, dat is onder het nieuwe verbond de gemeente. God heeft zijn woning bij ons. Bent u daar nog een beetje van onder de indruk? Gewoon maar eens even een vraagje tussendoor. God die bij de mensen woont. Die in ons woont. De Heilige Geest ontvangen. Goed. Wat ik eigenlijk heb uitgelegd is, bij onze wedergeboorte hebben we de Heilige Geest in zijn geheel ontvangen. Gods Geest is niet gedeeld. Het is niet juist om te zeggen, we hebben een deel van de Geest ontvangen. We hebben de Geest voor de helft gekregen. God Geest is een persoon en die persoon komt als persoon in zijn geheel in ons wonen. Ik hoop dat je het daar van harte mee eens bent. Maar dan heb ik toch wel een vraag. Als je nu beleidt dat iedere wedergeboren christen de Geest van God heeft ontvangen ten volle. Hoe komt het dan dat veel christenen helemaal niet altijd vol zijn van Jezus Christus? Plaatje zegt zo meer dan 1000 woorden. Hoe komt het dan dat ik soms nog zo weinig van zijn kracht ervaar? Vanwaar dan de gebedsloosheid? Of de lauwheid? Of de conflicten onder christenen? Of de missieloosheid? Allemaal de Heilige Geest ontvangen. De Geest in zijn volheid, gedoopt met de Heilige Geest, van harte mee eens. Maar hoe komt dit dan? Er is meer te zeggen. De vraag of de Heilige Geest ten volle in je woont, is niet de enige vraag. Het antwoord op die vraag is ja, maar het is niet de enige vraag. Er is nog een vraag. Even belangrijk is deze vraag. Heeft hij ook de volledige heerschappij? Ik heb daar een mooi voorbeeld van. Dat zou je zomaar op de jongerenavond kunnen gebruiken. Volgende keer kan jij het uitleggen, Tineke. Je ziet hier een hotel. Dit hotel heeft heel veel kamers. Sommige kamers zijn verlicht, zoals je ziet, en sommige zijn niet verlicht. Denk je dat er in het hele hotel, op elke kamer, van de kleinste ruimte tot de grootste ruimte, elektriciteit voorhanden is? Ja, dat is goed aangelegd. Bij de bouw is overal in alle ruimtes elektriciteit aangelegd. Overal stopcontacten, overal schakelaars. Je zou kunnen zeggen, overal is de elektriciteit aanwezig. Op alle plekken is er mogelijkheid voor licht. Maar niet overal brandt het licht. Zo is het ook met een gemeente. Zo is het ook met iedere christen individueel. Gods Geest is in je komen wonen. Maar dat wil nog niet zeggen dat alle kamers van je leven ook verlicht zijn. De vraag is, geef ik de Heilige Geest de ruimte in mijn leven, onder leiding van het woord van God, om alle kamers van mijn leven ook daadwerkelijk te verlichten? Je kan natuurlijk vanmorgen zeggen, ik dank dat de geest van God in me woont. En als je een christen bent, dan kun je dat ook zeggen. Prijs de Heere. Maar de volgende vraag is natuurlijk, heeft hij dan ook op alle terreinen de heerschappij? Brandt in alle kamers het licht? Het is niet de enige vraag, is er in die ruimte daar een lichtknopje? Dat is een goede vraag om te weten of er licht kan schijnen. Maar vervolgens moet je zeggen, staat die ook aan? Snapt u? Heeft hij ook de volledige heerschappij? Hoe komt het dat we als christenen, hoewel we de geest in zijn volheid voor eens en altijd hebben ontvangen, niet altijd schijnen? Dat komt omdat wij ook een verantwoordelijkheid hebben om de Heilige Geest de ruimte te geven om alle kamers van ons leven te verrichten. De kamer van ons huwelijk, de kamer van onze seksualiteit, de kamer van ons geld, de kamer van onze tijd, de kamer van onze iPhone, de kamer van onze inzet voor de gemeente. De Heilige Geest maakt geen robotten van ons. Hij werkt door onze wil heen om ons tot overgave en gehoorzaamheid te brengen. Ik vind het altijd een confronterend plaatje, dat liefelijke hotel. Maar die donkere kamers, die spreken er voor mij uit. Heer, hoe is het in mijn leven? Heeft de Heilige Geest de heerschappij? Dat brengt ons bij de derde vraag. Wat is mijn houding ten opzichte van de Heilige Geest? De Bijbel beschrijft meerdere houdingen. Ik noem er eventjes vier. Ten eerste, dit is de meest negatieve, het weerstaan van de Heilige Geest. Dit wordt beschreven in Handelingen 7. Als Stefanus tot de menigte spreekt en ze ongehoorzaam zijn en Jezus verwerpen, zegt hij, u weerstaat altijd de Heilige Geest. Dat zegt hij tegen ongelovigen. Ik geloof dat dit alleen gedaan kan worden door iemand die de geest van God niet heeft. Je zou kunnen zeggen, de geest van God is aan je aan het werk. Hij roept je, hij stimuleert je om je knieën te buigen, je zonde te belijden en Christus te erkennen als Heer. Maar je wil het niet, je weerstaat het. Je houdt hem buiten. Er zit iets moois in dit werkwoord. De Heilige Geest, wil je niet door de knieën gaan, dan moet je wel je best doen hoor. Moet je wel je best doen. Want de Heilige Geest zal er alles aan doen als het evangelie wordt verkondigd om je zover te krijgen dat je door de knieën gaat. Maar je kunt hem weerstaan. Dat gebeurde hier door de Joodse leiders, door religieuze mensen, kerkmensen die de geest van God weerstaan. Aangrijpend. De volgende is het uitblussen van de Heilige Geest. Dat schrijft Paulus aan gelovigen, gemeente van Thessaloniki. Blus de geest van God niet uit. Dat heeft daar te maken in de context met het spreken van God in de gemeente. Er wordt onderwezen, er wordt gesproken in de gemeente. De wil van God wordt gehoord in de gemeente. En hij zegt, blus de geest van God niet uit door ongehoorzaam te zijn. Als de Heilige Geest je iets duidelijk maakt, als hij tot je spreekt, onderwerp je dan aan hem. Doe zijn wil, gehoorzaam hem. Het derde is het bedroeven van de Heilige Geest. Is in Efeze 4 vers 30. Bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Je kunt blijkens Efeze 4 de Heilige Geest bedroeven met liegen, met stelen, met bitterheid, met onvergevingsgezindheid, met boosheid. Allemaal sociale zonden die Paulus in Efeze 4 beschrijft. Soms ook wel een beetje geaccepteerde zonden. Karakterzonden misschien wel. Het gaat er niet om grove dingen als moord. Het gaat daar meer om sociale zonden. Paulus zegt, bedroef de geest van God niet. Ik luisterde een preek van iemand die zegt, je kan de Heilige Geest vergelijken met een duif. Ja, dat wordt vaak gedaan, hè. En die duif is een teder dier. Die, als hij bedroefd wordt, dingen moet horen die hem kwetsen, die hem grieven. Dan trekt hij zich terug in een hoekje en hij zit daar met zijn kopje in zijn vleugels. Hij is niet weg. Maar hij heeft verdriet. Zo kan de geest van God verdriet hebben. Gegriefd zijn. Als een christen, als een gemeente. Niet de wil van God doet. Bedroeven van de Heilige Geest. En dan het werkwoord wat de positieve houding aanschrijft. Dat is de vervulling met de Heilige Geest. Paulus zegt een hoofdstuk verder, Efeze 5 vers 18. Word vervuld met de geest. Weet je wat mooi is? Hij heeft het daar over drank. Alle mensen die van goede wijn houden, let even op. Word niet dronken van wijn. Waarin losbandigheid is. Als je dronken wordt van wijn, dan leidt dat tot losbandigheid. Maar, zegt hij, word vervuld met de geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Zing onder elkaar. Wees elkaar onderdanig. Hij wijst daar een geestvervuld leven als het recept om tot eer van God te kunnen leven. Je moet de geest niet bedroeven, maar je moet je door hem laten vervullen. Dat vind ik mooi. De doop met de geest is, je ontvangt de Heilige Geest voor eens en altijd. Maar de vraag is, hoe vol ben je van hem? Hoeveel invloed heeft hij in je leven? Word niet dronken van wijn. Kom niet onder de invloed van wijn, maar kom onder de invloed van de Heilige Geest. Wat is dat? Vervuld zijn met, broeders en zusters. Als een glas vol is, tot aan het randje, en dat op een gegeven moment gaat overlopen. Wat is vervuld zijn van? Het is ergens vol van zijn. Beheerst worden door. Compleet onder beslag van. Onder invloed van. Onder controle van. Dat is het werk van Gods geest. Om je vol te maken van de Heer Jezus. Zodat je gaat overlopen. David zegt, Psalm 23, mijn beker vloeit over. Ontvang je dan meer van de geest? Ik zou het zo willen zeggen. Nee, de geest ontvangt meer van jou. De geest ontvangt meer van mij. De kamers worden verlicht. Geen kamers meer waarop het bordje privé staat. De afdelingen van mijn leven komen onder zijn beheer. En dat kan een spannend proces zijn. Soms kan het zo zijn dat je dingen wil vasthouden in je leven. Met een verkrampte hand. Vul zelf maar in welk terrein dat is. Dat je het zo moeilijk vindt om in overgave te leven. Ik herken dat helemaal. Maar dat je toch merkt dat God je vraagt. Draag deze dingen op een open hand. Het is niet van jou. Leef in overgave. Zodat Gods geest soms dingen van je kan wegnemen. Zonden die moeten worden beleden. Of conflicten die moeten worden opgelost. Vergeving die moet worden uitgesproken. Maar weet je, als je zo leeft, kan God er ook dingen opleggen. Christenen die proberen hun leven onder controle te houden. Alles te laten lopen volgens hun wil zijn vaak verkrampt. Maar de Heilige Geest zegt, laat mij de leidsman zijn. Doe je verkrampte vingers open. Beleid je zonde. En leer te leven in de volheid van de Heilige Geest. Deze opdracht wordt vervuld met de Heilige Geest. Lieve broeders en zusters, is geen opdracht. Is geen suggestie. Van, joh, zou je daar eens even over na willen denken? Voor de mensen die van de week tijd hebben. Zou u nog een kwartiertje na willen denken of het misschien wat voor u zou kunnen zijn, de vervulling met de Heilige Geest? Zo staat het er niet, excuses. Weet je hoe het er staat? Wordt vervuld, dat betekent, het is een opdracht. Een apostolisch bevel, mag je ook zeggen. Het is ook een meervoud. Wordt vervuld, eigenlijk staat daar, worden jullie vervuld met de Heilige Geest? Worden jullie, het is ook een oproep aan de gemeente als collectief. Weet je wat ik mooi vind? Even een taalzinnetje, het is een leidende vorm. Weet je wat er niet staat is? Vul jezelf. Knijp water in je ziel, dat staat er niet. Daar zou je doodmoe van worden, weet je wat er staat? Laat het aan je gebeuren. Word vervuld. Laat iemand het doen, je kunt jezelf niet vervullen. Ga met je lege bekertje. Daar is het redelijk vol, maar je snapt wat ik bedoel. Ga met je lege bekertje en laat je vullen. Het is God die het doet. Wie heeft Pinksteren bewerkt? De discipelen? Doe eens normaal. Dat heeft God gedaan. Wat u ziet en hoort, zegt Petrus, dat heeft hij gedaan die verheerlijkt is. Het is het werk van de Heer Jezus die doopt in zijn geest en die vervult met de geest. Laat de geest u vullen en het is, weet je, ook de taalconstructie. Hè? Taal is niet zo leuk op school, hè, jongens en meiden. Maar soms is het ook wel handig. Want je kan zien in dat zinnetje, wordt vervuld met de Heilige Geest. Dat er eigenlijk staat in het Grieks, wordt voortdurend vervuld met de Heilige Geest. In medische termen, het is een herhalingsrecept. Je moet af en toe naar de hemelse apotheek om opnieuw die vervulling, opnieuw te leren wat het is om te leven volgens Gods wil in algehele overgave. Wat zijn dan de effecten? Hoe ziet dat eruit? En daarvoor heb ik een stukje uit Handelingen 13 gelezen. We hebben er al best wat gelezen uit Handelingen 13 in de jaarthemadiensten. Dus ik zal daar niet al te veel meer over zeggen. Maar ik wil het even op een rijtje zetten. 10 effecten van de Heilige Geest. Als de Heilige Geest in Antiochië aan het werk is. Allereerst dan zien we vrijmoedigheid. Weet je nog? Van een paar diensten terug. Enkele mannen onder hen spraken het evangelie tot de Grieks sprekende. Weet je nog Handelingen 11? We weten hun namen niet. Maar ze spraken onnozel, vrijmoedig, het evangelie tot wie het maar wilde horen. Vrijmoedigheid, het gaat eruit komen, je gaat van Jezus getuigen. Tegen die collega met wie je vaak koffie drinkt op dinsdagmiddag. Op een gegeven moment ga je toch spreken over de Heer Jezus. Dat bekertje, dat gaat toch, dat water gaat richting de rand. Het moet eruit. En je zegt, Heer, laat mij zijn een instrument, Heer, in uw hand. En gebruik mij waar u wilt, dat ik u dienen zal. En je staat bij de bakker of bij de Jumbo. Of je bent bij je dochter op bezoek. En ineens is daar een vraag. En je voelt als het ware die vingerknip van de Heilige Geest. Spreek over Jezus. Vrijmoedigheid. Weet je wat ook een kenmerk is? Jezus Christus in het centrum. Er staat dat ze Jezus als Heer verkondigen. Weet je, de Heilige Geest is nooit bezig om lawaai te maken voor zichzelf. Als het in de gemeente alleen maar gaat over de Heilige Geest, dan snappen we niet de kernwerking van de Heilige Geest. Want wat is de kernwerking van de Heilige Geest? Luistert u goed, Johannes 16 vers 14. Die zal mij verheerlijken, zegt Jezus. De Heilige Geest stelt altijd Jezus in de spotlight. Jezus in het centrum. 3, er is in Antiochië overtuiging van zonde. Wilde heidenen komen daar bij bosjes tot geloof. Weet je hoe dat komt? Gods Geest overtuigt ze van zonde. Misschien zegt hij, dat vind ik altijd een beetje zwaar klinken. Dat klinkt niet zwaar. Als mensen in een nood komen en ze Jezus nodig hebben, dat is iets prachtigs. Daar word je niet minder mens van hoor. Daar word je meer mens van. En er komt geloof en bekering. Er is echt een gemeente die ontstaat. Er is in Antiochië de vrucht van de Geest. Er staat van Barnabas, Handelingen 11, dat hij een goed man was en vol van de Heilige Geest. Weet je wat ik mooi vind? Bij Barnabas zie je een geestvervuld karakter. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid. Barnabas was een goede man, een betrouwbare man. Lucas zegt dat in Handelingen 11. Het karakter van de Heer Jezus wordt zichtbaar in de gemeente. Barnabas staat ook, hij was een man vol van geloof. Weet je wat de Heilige Geest bewerkt, broeders en zusters? Dat er geloof is. En hier wordt niet bedoeld reddend geloof. Maar geloof dat God neemt op zijn woord. Gods beloften worden reëel. En we gaan echt met verwachting bidden dat God iets gaat doen. Tijdens deze evangelisatieactie, deze kerst, bijvoorbeeld. Je merkt dat het je bezighoudt in je binnenkamer. En je gaat Gods woord onderzoeken. En die belofte, die komt eruit, uit je Bijbel. En daar gaat geloof komen. Je gaat zeggen, Heer, ik geloof dat u iets wilt doen. Heer, ik verlang ernaar. Er wordt geloof gewerkt. Je ziet dat onderwijs en profetie plaats hebben in de gemeente in Antiochië. Het woord van God wordt uitgelegd. Ze kwamen een heel jaar samen om onderwezen te worden. En het woord van God wordt toegepast, wordt profetisch toegepast op het leven. Handelingen 11, vers 26 en 28. Er is vrijgevigheid. Er is nood in Jeruzalem en ze besluiten met elkaar, we gaan in die nood voorzien. We leggen allemaal wat apart. De geest van God in je portemonnee. Handelingen 13 noemt dat er 5 leiders zijn. Leraren die leiderschap in de gemeente uitoefenen. Als de geest van God werkt, dan komen gaven en bedieningen naar boven. Je wordt niet benoemd van bovenaf. Maar Gods geest laat zien welke gaven er in de gemeente zijn. Weet je wat ik ook mooi vind? Er is toewijding aan gebed en vasten. Staat in Handelingen 13. Terwijl zij de Heere dienden en vasten. Om maar eens een heet hangijzer erin te gooien. Er is gebed. De leiders, maar je ziet ook de gemeente komt samen om te bidden en te vasten. En toen sprak God, zet Saulus en Barnabas voor mij apart. Je ziet dat zending en missie een werkelijkheid wordt. Twee van de leiders, de kerkplanters nota bene, worden uitgezonden naar de volgende plek. Om daar het evangelie te verkondigen. Ze werden uitgezonden door de Heilige Geest. Het was geen plannetje allereerst door mensen bedacht. Maar Gods Geest stelde dit in werking. Ik eindig met een citaat. Als je Jezus als je schat ziet, zegt John Piper, dan heeft de Geest van God door je hart geblazen. Ben ik vervuld met de Heilige Geest? Je kan naar die 10 kenmerken kijken. Ook als gemeente kunnen we dat doen. Maar je kan denk ik de belangrijkste vraag stellen. Is Jezus op dit moment mijn grootste schat? Dan zeg ik je vanmorgen. Dan heeft de Geest van God door je hart geblazen. Als je dit zo hoort. Ik heb genoeg gezegd. Wat verlang je voor je persoonlijk leven? Wat verlang je voor de gemeente? Ze zegt, ik verlang hiernaar. Dat dit leven werkelijkheid is. Dan eindig ik met deze tekst. Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel. En hij riep. Er staat hier in de grondtekst. Hij schreeuwde. Laat wie dorst heeft. Is er iemand met dorst? Laat hij komen en drinken. Je hoeft geen bijzondere dingen te ervaren. Je moet tot Jezus gaan en drinken van het levende water. En weet je wat de volgende tekst zegt? Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Halleluja. Amen.